Het thema van vanmiddag, en is niet te verwarren met een ander thema, ik heb een keer gesproken over de hoop die doet leven, maar nu is het thema hoop doet leven. En het subthema, subtitel moet ik zeggen, God is onze hoop. Je kunt dit ook omdraaien, God is onze hoop, de hoop die doet leven. Maar je kunt ook zeggen, hoop doet leven, God is onze hoop. Amen? Amen. Voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan. Romeinen 4, vers 16 tot en met 17. Of eigenlijk kan ik beter zeggen 16 en 17. Romeinen 4. Prachtige brief van Paulus aan de Romeinen. En ik heb wel eens gezegd, en ik meen dat, zo'n brief als Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, die kun je onmogelijk schrijven als de Bijbel niet betrouwbaar is. Als het niet historische feiten vermeldt. Het is onmogelijk om zoiets uit je duim te zuigen. En, maar goed, ik moet daar niet over preken. Als ik zoiets aanstip, dan heb ik de neiging om daarover te gaan uitweiden, maar dat is niet de bedoeling vanmiddag. Romeinen 4, de versen 16 en 17. En het gaat in dit verhaal over, of in dit betoog over geloof, rechtvaardiging door geloof. En Paulus haalt Abraham daarbij als voorbeeld. Maar dat wil ik niet belichten. Maar in die context staat het wel. Maar ik wil iets anders belichten. En we lezen dan. Dan zegt Paulus daarom, dat is een korte conclusie in zijn schrijven, daarom is alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, dat zijn de Joden, hè, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, dat zijn alle niet-Joden die door Jezus Christus vrede met God hebben gemaakt. Die de vader van ons allen is. Abraham is de vader van alle gelovigen. Gelijk geschreven staat, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt, en het niet zijnde tot aanzijn roept. En dat is het vers waar ik bij stil wil staan. God, die de doden levend maakt, en die het niet zijnde tot aanzijn roept. Ik laat dit eens tot je doordringen. Dit ene vers bevat zoveel informatie, dat is echt ongekend. Paulus zegt, schrijft, God die het niet zijnde tot aanzijn roept. Weet u, in de filosofie is er één grote vraag, dat is de hoofdvraag, de belangrijkste vraag binnen de hele filosofie. En die vraag die luidt, waarom is er iets en waarom is er niet niets? Hoe zit het? Waarom is er iets en waarom is er niet niets? Wij hebben hier het antwoord gelezen. God, die het niet zijnde tot aanzijn roept. Zelfs de wetenschap stemt hier nu, vandaag de dag, mee overeen. Vroeger hebben ze gedacht, een hele periode, het heelal is er altijd geweest. Maar ze hebben nu ontdekt, en de mainstream wetenschap en wetenschappers erkennen dat, het heelal heeft een begin gehad. Het is er niet altijd geweest. Wow, al die sterren, al die planeten. Er is een moment geweest dat ze er niet waren. Er was niets. Maar God heeft het niet zijnde tot aanzijn geroepen. Nu zijn er een hele hoop wetenschappers, naturalisten, die proberen wanhopig te verklaren hoe dat werkt. Maar dat is heel geforceerd en het is heel veel speculatie. Heel veel speculatie, heel veel aannames. Ze kunnen het niet bewijzen. Maar ze kunnen ook God niet accepteren. En ja, dan moet je toch met alternatieven komen. En die zijn heel erg gekunsteld. God die het niet zijnde tot aan zijn roept. Kijk maar, we zijn er toch? En die de doden levend maakt. En we hebben bewijzen daarvan. 2000 jaar geleden was Gods zoon hier. Fysiek op aarde. En hij is God geopenbaard in de mens. Hij is mens, maar hij is ook God. Hij is de Godmens. En wat deed hij? Niet aan de lopende band, maar wat deed hij van tijd tot tijd? Hij wekte doden op. God is sterker dan de dood. Dochtertje van Jairus. Jezus kwam met zijn discipelen. Iedereen was in rouw. Terecht natuurlijk. Verdrietig, gebroken, wanhopig. Jezus komt, weent niet, zegt hij, huil niet. Hoezo weent niet? Het meisje is niet gestorven, het slaapt. Sorry, het slaapt. En ze, wat stond er? En ze zei, amen Jezus. Nee, ze lachten hem uit. Ze lachten hem. Logisch, vanuit hun perspectief, maar niet vanuit Gods perspectief. Hij wekte erop uit de dood. Nog veel heftiger is de opwekking van de jongeling in Nain. Moet je voorstellen dat hier door Diemen een begrafenisstoet gaat. En ik hoop nooit dat God het van me vraagt, maar als hij het vraagt moet ik het doen. En je haalt die auto tegen, je zegt stop. En de chauffeur die stopt, is helemaal overrompeld, die wil je niet omverrijden. En je zegt, maak die deksel van die kist open. Nou, ze bellen meteen 112 of weet ik wat ze gaan bellen. Maar dat is wat er gebeurde, hè, in de tijd van Jezus. De begrafenisstoet kwam met de enige zoon van een weduwe, die was overleden. Die lag op de baar en ze waren van plan hem te begraven. Daar gaat de stoet. Je moet je voorstellen, hè, probeer je een beeld te vormen. Daar gaat de stoet. En de dood lijkt gewonnen te hebben. Maar wie komt er van de andere kant? Jezus, de levensvorst. Ik zeg, stop, dit gaat niet door. Niet vandaag dood. En hij wekt die jongen op. Zijn vriend Lazarus lag al in het graf, ik ken het verhaal. Steen moest weg, was al een lijklucht. De Heer had niks mee te maken, hij wekte hem op. En zelf stond hij ook op uit de dood. De derde dag wekte God hem op uit de dood om te laten zien. Hij stierf niet als een loser, hij stierf met een... voor zijn missie. En ik wek hem op om te laten zien dat hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de Zoon van God. Dus dat is God die het niet zijnde tot aan zijn roept. Deze wereld is er niet altijd geweest, Orfee. Gek, hè? Dat is raar eigenlijk, maar hij is niet altijd geweest. Wat er wel was, weet ik ook niet precies. Duisternis misschien. Maar we moeten niet te filosofisch worden. Hoop doet leven. Maar wat is leven? Kan iemand mij vertellen wat leven is? Als je het echt kunt, dan verschijn je binnenkort in het vaktijdschrift Nature, denk ik. En dan krijg je wel een Nobelprijs. Wat is leven? Nou, ik zal alle technische definities die mensen aanvoeren om leven te verklaren, zal ik weglaten. Want het komt er in de praktijk toch op neer dat ze alleen maar kunnen aangeven welke bewegingen er plaatsvinden, welke kenmerken we kunnen verbinden aan leven, maar we kunnen leven niet verklaren. Ik heb hier de zogenaamde 7 kenmerken die leven verklaren. De 7 kenmerken van leven. Dat is ademhaling, dat is beweging, dat is groei, dat is opname van stof, dat is uitscheiden van stoffen, voortplanting, waarneming en reactie van prikkels in de omgeving. Dat zijn 7 kenmerken van leven. Maar, dat zijn constateringen van bewegingen die plaatsvinden, processen. Maar dat is niet een verklaring voor het leven. Dat is kenmerkend voor leven. Gelukkig haal ik adem. En kan ik bewegen? Sommigen vinden dat te veel bewegen, maar dat is dan jammer, dat zit in mijn DNA. Allemaal kenmerken van leven. Maar is dat het? Is dat nou leven? alleen maar bewegen, kunnen verklaren wat je ziet. Want ik heb hier geschreven, ontbreekt er niet iets aan deze essenties, wat essentieel is voor het leven? Wie en of wat organiseerde de organismen? Organisme wil zeggen dat er iets georganiseerd is. Wie organiseerde de elementen, de cellen, de celorganellen in de organismen? Wie heeft het georganiseerd? Wij lezen het net. De Bijbel zegt het. God. God. Kijk wat Jesaja erover zegt. In Jesaja 42 vers 5 lezen we het volgende. Zo zegt God de Heere, die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat eruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Wow. God gaf de adem en hij gaf de geest aan allen die op de aarde wandelen. Hey, dat is niet één van de zeven kenmerken van leven, maar het is wel de essentie van leven. We hebben allemaal wel eens iemand gezien, waarschijnlijk de meesten toch allemaal, die overleden is. Toch of niet? Die persoon is het en is het toch ook niet. Er ontbreekt iets. En dat is die levensgeest. Genesis 2 vers 7, we zien het. God, daar staat het. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Let op. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Dus God formeerde, niet zoals ik het doe, en organiseerde en bezielde door zijn geest. En daarom ben ik hier, springlevend. Ik ben niet uit de aarde genomen, ik ben wel eens in de aarde gevallen. Maar ik ben, zeker met voetbal, maar ik ben niet uit de aarde genomen. Maar toch, de mens wel, het prototype mens is uit de aarde genomen. God formeerde, God organiseerde en daarna bezielde hij door zijn geest. Dit is zo krachtig. U hebt allemaal iets van die levensgeest. Daarom zit iedereen zo geboeid te kijken. Nee, weet ik niet hoe je kijkt. Mijn vader zei altijd, als je niks verbeeldt, dan ben je niks. Dat is wel heel stug, hè? Nou, denk er maar over na. Dat is geen compliment, als ze dat tegen je zeggen. Nee, maar goed. We hebben allemaal iets van die levensgeest. En gelukkig maar. Daarom kon u hier naartoe gaan. Daarom kunnen we straks, als het goed is, huiswaarts keren. Dat is die levensgeest. Dat is dat wat ons bewust maakt van onszelf. We kunnen over onszelf nadenken. Ik doe het regelmatig. Niet te lang, want dan richt ik gauw mijn ogen weer op Jezus. Anders raak ik ontmoedigd. Maar we kunnen over onszelf nadenken. Is toch mooi, Carla? Dat je over jezelf kunt nadenken. En dat je dingen kunt vergelijken, dat je keuzes kunt maken. Maar dat is die geest. Alzo werd de mens tot een levend wezen. God formeerde, God organiseerde en God schiep. Ik zei het al het leven, heb ik eerder gezegd, komt uit leven. Er is niet zoiets, we hebben nog nooit geconstateerd dat er iets abiotisch was en dat er een ene leven ontstond. Vroeger dachten ze het wel. Hadden ze bijvoorbeeld een stuk vlees en dat was bedorven en in ene kwamen daar maden uit. En toen dachten ze, hey, spontaan, leven organiseert zich vanzelf, komt zomaar uit het vlees. Dat noemden ze ik ben het even kwijt. Maar het bleek dus niet zo te zijn, want dat vlees was al door vliegen bezocht. En die vliegen hadden hun eitjes keurig erin dat vlees gelegd. Dus leven komt altijd voort uit leven. Ik kom uit mijn ouders voort. Zij, mijn ouders, komen uit hun ouders voort. En diens ouders komen uit hun ouders voort. En zo kunnen we eeuwen terug. Maar er komt een moment, dan is er geen leven. Dan is er geen leven. Dan heb je alleen maar die, hè, ik zei het al, die onbezielde, levenloze oersoep waar wij uit zouden zijn gekomen. Is dat zo? Probeer de aarde voor te stellen voordat er biologisch leven was. En een of andere oersoep. Met chemicaliën en wat bliksem en zo. En donder. En donder en bliksem. Geloven we nou echt, en ook kijkers thuis. Geloven we nou echt dat door miljarden en miljarden en miljarden foutjes er op een dag een mens ontstaat? Dat is niet wat de Bijbel leert. Het is niet wat ik geloof. Het is ook wat niet echt wetenschappelijk is. Je moet het alleen maar, kun je alleen maar onderbouwen met hele vage aannames. Kijk wat de Bijbel leert. Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen van de zee. Over het gevogelte van de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde kruipt. En God schiep de mens. En God schiep de mens. En God schiep de mens. Zet je je ziel op doelloze moleculen? Be my guest. Ik houd op God die de mens schiep. Als ik in de spiegel kijk, zie ik geen grap van de natuur. En ik hoor geen enkele amen. Nou, lekker weer. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Hoor goed, man en vrouw. Het is onze vader, maar hij heeft net zoveel eigenschappen van de vrouw in zich als van de man. Want zo zijn wij geschapen. Het staat hier. Het woord van God. God zei, staat er, God zei. Wat is spreken? Spreken is informatie. Of niet? Als ik tot u spreek, spreek ik zinnen. U kunt mij verstaan, omdat ik informatie doorgeef, die u kunt verstaan. Als ik nou bijvoorbeeld in mijn tweede taal Chinees zou spreken, zou u me niet kunnen volgen. Alleen Rotje, maar die voelde nattigheid, dus die is niet gekomen vanmiddag. Het woord is informatie. God spreekt, dat is orde. En daarom staat er ook in Johannes 1. In het begin was de logos, het woord, organisatie. En dat organiseerde het leven op aarde. Dat woord is vlees geworden. Dat is belangrijk. Hier, laat ons mensen maken. God zei, dat is het woord, dat is de logos, informatie en orde. Laat ons mensen maken. Geweldig, goed zo, Davien, is niet erg. God roept het niet zijnde tot aanzijn. We hadden al gezegd, God die de doden levend maakt. Jezus was God geopenbaard in de mens. Heeft hij ook het niet zijnde tot aan zijn geroepen? Heeft hij iets gedaan wat je daarmee kunt vergelijken? Ik heb het wel eens verteld voor degenen die opletten. Geef één voorbeeld dat Jezus een soort van scheppingswonder doet. Wat zeg je? Ja, heel goed, Esther. Geef jezelf maar een krul op je aantekening. De wonderbare spijziging. Meestal doe ik het niet tijdens de preek, maar vandaag maak ik een uitzondering. Ik vertel wat ik gegeten heb tussen de middag. 2 witte bolletjes zonder beleg, gewoon uit luiigheid, en een banaan. Dan weet u dat ook weer. Maar die 2 broodjes, als ik die had meegenomen en ik was ze gaan breken en Mark die was naar de loods gegaan en die had alle kratten en alles waar brood in kan verzameld en ik bleef breken. En we hebben zo'n beetje dit hele centrum van broodjes kunnen voorzien, 5.000 mensen, nee 10.000. dan is dat een scheppingswonder. Dan wordt het niet zijnde, dat wat er niet is, dat wordt gecreëerd. En dat is precies wat Jezus deed. Geen wonder dat ze knettergek werden en dat ze met geweld koning wilden maken. Die mensen verloren helemaal hun verstand toen ze dat tot het doordrong. Nou, maar wat zegt deze Jezus over leven? Dit is ook interessant. En even kijken naar de tijd. Oké, we gaan daarvoor naar Johannes 5. Johannes 5. Ik ben zo blij met Jezus om zoveel redenen. Maar ook om zijn onderwijzing, want hij openbaart ons zoveel over God. We leren zoveel over God en over onze toekomst. En het is, nou ja goed, er zijn boeken over geschreven. Je kan het hele podium hier volbouwen. En dat komt allemaal voort uit het onderwijs van Jezus. En we gaan lezen vanaf vers 21, Johannes 5. En dan zegt Jezus dit. Want gelijk de Vader, en dat is God, hè? Want gelijk de Vader de doden opwekt, zie je, daar heb je het weer. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft. Let op, voorwaar ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. We praten nu al over eeuwig leven. En hij komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood, de geestelijke dood, en hij is gegaan in het leven. Voorwaar ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen zullen leven. En nu vers 26, en daar gaat het mij om. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Dus Jezus zegt, de Vader heeft leven in zichzelf. En dat heeft hij ook aan de Zoon gegeven. Probeer jouw grijze massa daar niet omheen te krijgen. Want je betaalt je scheel aan paracetamol en aspirine. Je kunt dat niet pakken. Dat er iemand is die eeuwig is. Dat concept kunnen wij niet vatten met ons natuurlijke verstand. Maar God heeft leven in zichzelf. Hij heeft het nooit ontvangen. Hij heeft het in zichzelf. En nogmaals, je mag het best proberen. Ik zou het niet doen. Probeer niet te begrijpen hoe. Want dat kun je niet begrijpen. Dat kun je alleen in geloof aannemen. Maar God heeft leven in zichzelf. En daarom leven wij. Wij zingen dat lied ook. Ons leven is uit God. En het is ook zo. En vindt zijn doel in hem, want uiteindelijk keren we weer terug naar God. Terug bij af, terug bij de Alpha, die ook de Omega is. Geweldig. Wij ontvangen het van hem. Maar we kunnen dit leven, en dat weet u allemaal, we kunnen het niet vasthouden. Dit lichaam kan het leven niet vasthouden. We moeten het een keer loslaten. Omdat dit lichaam is niet in staat het leven vast te houden. En dat staat er ook in Genesis 6 vers 4. Daar zegt, ik zal het maar proberen gewoon te lezen. Daar zegt God, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Mijn geest, zegt God. Weet je nog, Genesis 2 vers 7. En God blies de levensadem, zijn geest in de mens. Maar zegt God in Genesis, vlak voor de zondvloed, Genesis 6, mijn geest zal niet altijd in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Het gaat niet. Die geest haalt God weg. En als die God de geest uit iemand haalt, uit ons, dit lichaam vergaat. Daarom zei God al, stof ben je en tot stof zul je terugkeren. En dat zei hij tegen het lichaam. Nou, de atheïstische mens ziet dit anders, hè? Voor hem is dit leven alles wat er is. En daarom ontwikkelen veel ongelovigen bewust of onbewust een filosofie van laten we genieten, laten we uit het leven halen wat erin zit. Laten we leven, want straks is het over. En dan is het einde oefening. Dood is dood. Ja, dood is dood, maar is niet het einde. Dood is niet het einde. Het is de mens gegeven eenmaal te sterven, dood. En daarna het oordeel. Dood is niet dood. In de zin van, dan is alles afgelopen. De Bijbel vertelt meer. En door zo te leven, en niemand, ik kan het iemand niet kwalijk nemen, als je niet in God gelooft, als je echt gelooft dat alles een onzinnige grap is van de natuur, een kosmisch ongeluk wat uit de hand gelopen is, het gebeurt gewoon, het is gewoon gebeurd en het gaat nog door, dat je dan een levensstijl ontwikkelt waarvan je denkt, ja, hier ben ik, morgen ben ik er misschien niet meer, ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, weet je, ik haal eruit wat erin zit, ik probeer ervan te maken, roeien met de riemen die we hebben en probeer zoveel mogelijk te genieten. Ja, toch? En neem het de mensen maar eens kwalijk als je geen geloof hebt, als je leven stopt bij het graf of bij het crematorium. Dus die levensstijl zien we en die maakt de wereld ook zo, dat het is een wereldbeeld hè, als je zo denkt, dat maakt de wereld ook zo tot een gevaarlijke plek. Want stel even dat ik een atheïst ben en dat mijn levensfilosofie is, ik ben niet de enige, er zijn nog een paar miljard die zo denken. Dus we gaan elkaar in de weg zitten. Daar is een strandje onder een paar palmbomen en er is een prachtig plekje. En oh, daar wil ik graag even op mijn handdoek leggen. Liggen bedoel ik. Liggen. Ik heb mijn opleiding in Amsterdam genoten, vergeef me. En ik ren als een wilde naar dat strandje. Maar er is nog iemand die heeft het ook gezien. Ja, lekker dan. Dus ik laat hem struikelen. Want ik heb nog een paar jaar te leven. Hè? Dus ik wil op dat, snap je? En zo ontstaan die dingen. Zo ontstaan die dingen. Wie heeft die film gezien met Arnold Schwarzenegger? Dat schiet mijn ene te binnen. Jingle All The Way. Kom op, niet zo vroom naar me kijken. Ik heb hem gezien. Ik heb hem zelfs 3 keer gezien, geloof ik. Jingle All The Way, Arnold Schwarzenegger. Met die postbode. Dat ze achter die pop aangaan. Nou, dat is het een beetje. Ja, dus met andere woorden, die levensstijl van haal eruit wat erin zit, zou nog niet zo erg zijn als iedereen niet het allemaal tegelijk wil. Wie heeft wel eens gehoord van Black Friday? My goodness, ze maken elkaar bijna dood voor die winkel. En dan gaat het maar over, weet ik veel, wat koop je dan? Kleding, toch? Niet te verwarren met Goede Vrijdag. Black Friday. Dus die levensfilosofie, die maakt dat de mensen handelen zoals ze handelen. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, maar ik hoop dat ze gaan ontdekken dat de Bijbel gelijk heeft. Dat er veel meer is. En dat komt een beetje overeen met het lied van Peggy Lee. Wie heeft er wel eens van Peggy Lee gehoord? Peggy Lee, Peggy Lee, Peggy Lee. 5, 6 Peggy Lee's. Google maar, Peggy Lee heeft dit liedje geschreven en daarin relativeert ze het leven. Daarin relativeert ze het leven. Dit is wat Peggy Lee zingt. Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing, let's break out the booze and have a ball. If that's all, en dat houdt ze heel lang aan, there is. Ik ga het niet zingen, want dan bent u afgeleid. If that's all there is, als dat alles er is. Ze vertelt hoe ze als klein meisje het huis van haar ouders in brand vliegen, dat is historisch. Hè? En hij redt zijn dochter in haar pyjama, rent naar buiten, ziet het huis afbranden. En dan denkt ze, is dat alles? Is dat eigenlijk? Ze gaat naar het circus, ze is 12, de vader neemt hem mee naar het circus. En dan is het afgelopen en ze heeft een hele hoop gezien. En dan denkt ze, is dat alles? Ze wordt verliefd op een hele knappe jongen, vertelt ze in het liedje. En op een gegeven moment gaat hij weg en dan denkt ze dat ze dood gaat, maar ze gaat niet dood. En daarna zegt ze, is dat alles? Is dit alles? En dan komt het refrein, is dit alles wat er is? Is dit alles wat er is? Als dit zo is, laten we dan dansen. Laten we, ik zeg het echt zoals het er staat, laten we ons besuipen. Laten we feest vieren. Ze heeft niks anders. Althans, in dit liedje. Dat komt overeen met wat Paulus zegt, wanneer hij schetst wat ons rest als wij geen leven hebben na dit aardse bestaan. Dan zegt Paulus, als dat zo is, als er geen doden opgewekt worden, als God geen eeuwig leven geeft, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Laten we eten en drinken, prediker, geniet, geniet. Dode hond is beter, of een levende hond is beter dan een dode leeuw. Geniet. Maar wij mogen verder kijken. Prediker zei, er is niets nieuws onder de zon. Maar in Bethlehem gebeurde iets heel nieuws. 2000 jaar. God werd mens in Christus. Deel van zijn geest kwam in Christus. Mooi, hè? En deze Jezus, die heeft gezegd, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En daarom, hoop doet leven. Waarom? Onze hoop is God. En ons leven is uit God, die leven heeft in zichzelf en die garant staat voor een eeuwig leven dat wij uit hem ontvangen. Niet alleen het leven wat we hier en nu leven, maar straks ook. En nu ga ik afronden. Maar voor degenen die nog geestelijk honger hebben, lees thuis maar Johannes 11, vers 21 tot 27, of lees het hele hoofdstuk maar, waar Jezus Lazarus opwekt uit de dood. En waar Martha huilend bij Jezus komt en zegt, oh Heer, als u op tijd was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Eigenlijk zei ze, waar bleef u nou zo lang? Dan was hij niet dood gegaan. En dan zegt ze iets heel opmerkelijks. Maar ook nu weet ik dat God u alles zal geven wat u van hem vraagt. Dat is een geloofsuitspraak. En dan zegt Jezus dit. Hij zegt, uw broer zal opstaan. En Martha die denkt theologisch, ja Heer, ik weet ook wel, de jongste dag, als uiteindelijk God alles in orde gaat maken, dan zal mijn broer opstaan, zo zagen ze dat, hè. Dan zal mijn broer opstaan. En dan zegt Jezus deze woorden, ik ben de opstanding. Wauw, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Bam, dat is wat we ontvangen hebben in Jezus, die leven heeft in zichzelf, zoals de Vader leven heeft in zichzelf. Daarom zitten we hier, omdat God leven heeft. Hij heeft het aan ons geschonken. Alles op aarde heeft een levensgeest. Ook de zwanen. Ik zag 4 zwanen vliegen een paar dagen geleden. Prachtig. Maar die hebben ook een levensgeest. Anders kunnen ze niet vliegen. Biologie voor beginners. Maar zie hoe rijk we zijn. Zie hoe groot de hoop is die wij hebben. Al ben je 94. Al ben je 110. Je hebt hoop. Je hebt hoop. En die hoop is niemand minder dan God zelf. Wauw. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, die van binnen, die wordt vernieuwd. En wat een troost voor ons, toch? Voor mij wel. Als ik in de spiegel kijk, dan zeg ik, maar de innerlijke mens, roep ik dan, maar de innerlijke mens... Die wordt vernieuwd. En dat is mijn hoop. En dat maakt me toch iedere dag weer blij hoor. Daarom kan je je verlustigen in God. Sommigen zeggen, hoe moet je verlustigen in God? Hoe lang ben ik eigenlijk bezig? Je moet knippen, Mark. Aan de kapper is weer open, toch? De zegen. Hoe verlustig je in de Heer? Dat is gratis te krijgen. Hoe verlustig je in de Heer? Allereerst door alle materiële zegeningen die je hebt. Want je weet dat we hier een afzender hebben. Je weet dat de banaan van God komt en de appel is door God gemaakt. Dan kun je God voor danken en zeggen, o Heer, dank u wel voor uw voorzieningen. dank u voor uw zorg voor mij. Dat is verlustig in de Heer. Je dankt. Als je van de natuur kunt genieten. Ik hoop dat u dat allemaal kunt. Ook kijkers thuis. Ik hoop dat je kunt genieten van de natuur. Dan kun je God danken. Zeg, oh Heer, dank u voor die merel. Oh Heer, het roodborstje. Met die witte sneeuwachtergrond. Hè, als het geijzeld heeft. Als er rijp ligt. En dan zie je zo'n klein roodborstje. Met die witte achtergrond. Prachtig, met die dunne sprietjes. En die kraalronde oogjes. Of een spreeuw. Of spreeuw, nee, geen spreeuw. Sorry spreeuwen, sorry. Sorry Partij van de Dieren. Een merel. Merel. Spreeuwen zijn ook mooi, maar daar moet je van spikkeltjes houden. Merel. Prachtig. Moet je voorstellen. Zwart. Of bruin. Prachtige snavel. Geel of oranje snavel. Maar die snavel correspondeert vaak met het ringetje om het oog. Wel eens opgelet? Nooit opgelet. Ik wel. Het correspondeert. En dan, als het geregend heeft, of het is groen, het is het voorjaar, dan zie je zo'n merel op een tak zitten, en prachtig dat silhouet, en die groene achtergrond van de bladeren van de bomen, man, dat is groots. En dan ga je God loven en prijzen. Dan zie je, wauw, wat heeft u dit mooi gemaakt. Zwanen, eenden, gewone eenden, hoe mooi. Wel eens nou ja goed, ik moet niet te veel uitweiden. En zo verlustig je je in de Heere. En dan denk je aan het offer dat Jezus gebracht had. En dan weet je, en dan denk je, Heer, dat deed u voor mij. Dan ga je in verlustigen. Je denkt aan het leven wat je van hem hebt ontvangen. Maar ook aan het nieuwe leven. En daar ga je God voor danken en daar ga je van genieten. Weet je wie heel goed zich kon verlustigen? Sommigen moeten het weten. Wie kon zich echt verlustigen in de Heer? Ik ga de Bijbel dicht doen. Ik zie de mensen langzaam wegzakken. Wie kon zich in deze gemeente verlustigen? Hij is al een aantal jaren overleden. Fokke, heel goed. Wie zei dat? Ja, jij mag ook een krul zetten. Ja. Broeder Fokke kon zich verlustigen. Je kunt het nu niet meer van hem leren. Hij kon zich verlustigen in de Heer. Hij kon genieten van zijn relatie met God. En van zijn Bijbel. En van, nou ja, oké. Maar onze hoop is God. En we hebben een eeuwige hoop. En ik hoop dat u daarvan doordrongen bent. Ik hoop dat u dat meeneemt. Ik hoop dat het u blij maakt. Ik hoop dat in wat voor omstandigheden we ons ook bevinden. En ik heb geloof ik ook wel in allerlei omstandigheden gezeten. Emotioneel en noem maar op. Maar altijd is daar die hoop. Altijd is daar God. Altijd. Die heeft gezegd, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hoop doet leven. God is onze hoop. In wie het leven is. Amen. 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 Dank u, Jezus. Ja, Heer, u doet leven. U bent hoop. U doet leven, maar u bent ook onze hoop. En u geeft een bepaalde glans aan ons leven. Dat is de glans, Heer, van uw genade en van uw grote persoonlijke liefde voor ons. En ja, Heer, we kunnen lachen, gelukkig wel. We zijn heel serieus met uw woord. En we hebben een vrees in des Heren, zeker, want we hebben diep ontzag voor u. Maar u bent ook onze Vader. En ik weet zeker, Vader, dat de discipelen ook gelachen hebben met de Heer Jezus. Kan niet anders. Want een vrolijk hart bevordert de genezing. En daarom dank u ook voor de humor. Het is geen officiële gave van de Geest, maar het is een gave, Vader. En wij danken u daarvoor. Heer, geef dat de hoop die doet leven, dat bent u. Heer, geef dat die een grotere realiteit in ons leven gaat innemen dan nu het geval is. En dat die hoop zo sterk wordt, Heer, dat in het kielzog van die hoop uw vrede komt in ons hart en in ons denken. Amen.